De sprookjes van Dwale, die kunnen verhalen over tijden lang geleden. Een magisch oord opent zijn poort. Luister en dwaal met mij mee.
Beste luisteraar, van harte welkom bij de Sprookjes van Dwale. In deze aflevering hoor je deel 2 van het interview met Lex Lemmens en een nieuw sprookje. De Zeven Kaarsen. Een kort, maar hartverwarmend sprookje over hoop en liefde. Maar we gaan eerst terug naar de studio van Outcast Media in Den Bosch voor het laatste deel van ons interview met Lex Lemmens. In dit deel leidt Lex ons langs een aantal unieke attracties die hij hielp realiseren, maar kijkt hij ook terug op de attracties die ondertussen alweer zijn verdwenen. Hoe beleeft hij dat? En wat is zijn mening over latere aanpassingen die op enkele van zijn projecten zijn doorgevoerd? In een persoonlijk gesprek haalt Lex warme herinneringen op aan een aantal bijzondere mensen, zoals Tony Baxter, Michel den Dulk, Paul Beck, Tom van de Ven, Joop Geesink, Marie van Heumen en vele, vele anderen. Ons gesprek gaat verder bij een dark ride die over 2 jaar zijn 40ste verjaardag viert. Fata Morgana. Ik vroeg Lex wat volgens hem de kracht is van deze attractie.
Fata Morgana is het betreden van een andere wereld. Zoals eigenlijk met de meeste dark rides betreed je een andere wereld. Dat doe je ook in Droomvlucht. Dat doe je ook in Europa Park, in Arthur. Dat doe je in Fantasialand, in Maus au Chocolat. Bij Disney, een van mijn favorieten, Ratatouille. Fantastische dark ride.
Prachtig.
Maar ja, de budgetten die daar gehanteerd worden, Oscar, die zijn, en dan druk ik me voorzichtig uit, meerdere veelvouden dan de budgetten die ons ter beschikking staan voor bijvoorbeeld Fata Morgana of Droomvlucht.
Er werd gezocht naar muziek voor Fata Morgana. Jij opperde daarvoor eens een componist in de arm te nemen. Die componist was Ruud Bos. Hoe kwam je bij hem terecht?
Nou, dan moet ik aan het begin beginnen. Mijn eerste kennismaking met Ruud Bos was bij Carnaval Festival. Carnaval Festival, velen zeggen misschien wel een vreemde eend in de bijt, maar toch wel een attractie ontwikkeld door Joop Geesink. Grote vriend van mij, veel te vroeg gestorven. Carnaval Festival, daarvoor had Joop Toon Hermans uitgenodigd, gevraagd om daar de muziek voor te schrijven. Nou, Toon die kan met één vinger piano spelen. En dat heeft hij ook gedaan in mijn bijzijn. Ik mocht bij Toon op bezoek. En daar heb ik kennis gemaakt met Ruud Bos. Want Ruud was voor Toon Hermans de vaste arrangeur van de liedjes die Toon bedacht en componeerde. Hij componeerde die met één vinger, zoals ik al zei, op de piano. En met dat gegeven ging Ruud aan de slag. Dus met groot plezier heb ik met Ruud gewerkt om bij Carnaval Festival de muziek die hij daar voor alle landen had gecomponeerd op een rijtje te krijgen. Want ik had tegen hem gezegd, Ruud, let op, wij gaan met dat bootje, of met dat transportsysteem, geen bootje dus, met een eindloos transportsysteem van de firma MAC, gaan wij geruisloos van het ene land in het andere. En wat ik nou wil, is dat je ook van het ene moment geruisloos overgaat muzikaal in het andere land. Zodat je eigenlijk niet eens merkt dat er een andere melodie is, maar aan het het klinkt hier Duits. Het klinkt hier Frans, het klinkt hier Zwitsers, het klinkt hier Japans, het klinkt hier Chinees. Ik zeg dat die 7 composities, die 7 melodieën die jij gemaakt hebt, die moeten naadloos aan elkaar in elkaar overvloeien, zodat je niet net als bij Disney echt die overgangen merkt. Hij wist niet hoe hij het moest, maar uiteindelijk had hij door wat ik bedoelde. En toen heeft hij echt op een knip per seconde gezegd, hier, zus, zo, en dat in elkaar laten overvloeien. Dat was mijn kennismaking met Ruud. En toen er muziek moest worden bedacht bij Fata Morgana, toen zei ik tegen Ton, ik zeg, god, Ton, zullen we daar Ruud niet eens voor uitnodigen om te kijken of hij bij de beelden die jij hebt getekend, of hij daar een muzikale ondersteuning aan kan geven. Nou, de eerste demo die Ruud daarvoor maakte, hij had dus kennis genomen van alle beelden, tekeningen van Ton, de ruimtes gezien. En de eerste demo die hij maakte, daar schrokken wij ons te pletter. Want wat we hoorden was een soort wildwestachtige aanpak. Dat was absoluut niet de bedoeling. Ik zeg, oh god, Ton, ik geloof dat we de plank hebben misgeslagen. Wat denk jij? Ja, zei hij, dit had ik A niet verwacht. En B, als we het zo moeten, dan zeggen we... Toen hebben we Ruud uitgenodigd. Zeg, Ruud, luister, we hebben het hier over een Oosterse omgeving. We hebben het hier over diverse scènes waarin muzikale ondersteuning nodig is. Ik snap het, zei hij. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb het helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Hij ging terug. Hij komt daarna terug met de andere demos. En het was in één keer goed. Geen enkele verandering. Geen enkele corrigering van Ton of van mijn kant. Hij heeft de muziek gecomponeerd die er nu nog is. En ja, met groot orkest gemaakt. Dat hoor je ook. Dus dat is knap. Wat hij had het totaal verkeerd begrepen. Maar corrigeerde zichzelf bij de volgende demo's 100%. Daarnaast heeft hij nog een stuk gecomponeerd. Hij heeft dus de muziek voor Droomvlucht ook gemaakt. Maar ook een heel moeilijk stuk. Twee moeilijkheden. Twee moeilijke dingen waarvoor hij muziek gemaakt heeft. De ene was Vogelrok. Wij wilden muziek in de karretjes hebben, in de treintjes hebben. En de muziek moet beginnen als het treintje de lift opgaat. Maar het muziekje moet eindigen als de trein stilstaat. Disney die heeft zich daar werkelijk, die heeft tientallen, nou miljoenen mag ik niet zeggen, maar ik weet niet hoeveel geld uitgegeven, omdat die muziek echt op de seconde 1 te laten starten bij het vertrekken van het karretje. Dan heb ik het over Space Mountain, hè? Sorry. Daar had ik erbij moeten vertellen. Voor Space Mountain, dat is eigenlijk het idee geweest van mij. Van we moeten ook muziek in de treintjes hebben voor Vogelrok. Ja, maar dat kon je. Om een lang verhaal kort te maken, dat was dan veel te duur. Maar dat bleek achteraf allemaal heel erg mee te vallen. Wat ik heb gedaan, ik heb bij Vogelrok heb ik een x-aantal keren de rit getimed. Dus ik heb er 10 keer ingezeten met een stopwatch in mijn handen. Want naarmate die karretjes warmer worden, naarmate de dag verstrijkt, zijn ze sneller.
Ga jij er sneller doorheen?
Ga je er sneller doorheen. Gaat die harder. He, de olie is minder dik. Je kunt je wel even, de temperatuur is hoger in de winter, reageren ze anders dan in de zomer. Dat geldt ook voor de Python overigens. Dus ik heb getimed en ik heb een gemiddelde genomen. Toen heb ik tegen Ruud gezegd, zeg Ruud, dit is de tijd die je nodig hebt. Ik noem maar iets 1 minuut 42. Hier zit een stuk lift. Hier zit een stuk spanning naar beneden. Hier zit een stuk dat de kar omdraait en de muil van de slang binnenrijdt. Daarachter zit nog wat turbulentie. Je komt dan in een ruimte waarin met optische effecten wordt gewerkt. Zeg, en dan kom je bij de uitgang. En daar moet die muziek binnen die seconde moet klaar zijn. Kun jij dat? Dat kan ik, daar ga ik wel op studeren. Dus hij heeft een muziekstuk gemaakt, exact volgens een bepaalde lengte die ik had opgegeven, maar die is niet zo exact nauwkeurig als bij Disney. Alleen als bij Disney de trein in de noodstop valt, dan stopt ook de muziek. Bij ons gaat die door. Maar ja, wie vindt dat nou erg? Want de enige noodstop is op een tussenliggend gedeelte in die kop van de slang. Daar zit een remsectie. En de volgende remsectie zit bij het eindpunt.
Bij het station.
En dat heeft die Ruud keurig voor elkaar gekregen. Het tweede stuk wat voor hem moeilijk was, ook binnen tijd, was Villa Volta. En wat hij daar klaarspeelde, hij heeft het stuk van Villa Volta ook getimed. Want dat weet je hoe dat precies in elkaar zit. Hoe lang dat gaat geduren. En hij heeft, zonder dat wij ook maar één correctie in de melodie, in de tijd, in de spanning, in noem maar iets, in noem maar de volgende effecten die daarbij worden toegepast. Hè, het programmeren van de trommel. Hij heeft in één keer dat hele muziekstuk geleverd. En wij zeggen, het had niet beter gekund.
Lex, in 1992 zou Droomvlucht geopend worden. Die opening werd door tegenslagen, een jaar uitgesteld. Wat ging daar mis?
Wat ging er niet mis? Ja, het lijkt wel de wet van Murphy bij de Droomvlucht. Wij hadden, ik niet alleen hoor, maar ik had met de toenmalige chef van de hoofd van de technische dienst, we hadden kennis genomen van het systeem wat we wilden toepassen. Wat overigens Jan Verhoeven en ik op de beurs hadden gezien op de IAPA in Orlando. Daar kwamen we CPM tegen en die hadden karretjes die toen, dat was in 1989 overigens, karretjes die op een vloer reden, tapijt of hard of zacht, dat maakt het niet uit. Maar die reden precies een bepaald traject en je zag niet waardoor ze geleid werden. Nou, dat gebeurde dus door een draadje in de vloer. En toen heb ik tegen die mensen gezegd van CPM, ik zeg, God, kunnen jullie dit ook voor een hangend systeem bedenken? Want we waren wel aan het nadenken over een daar. En Ton wilde altijd wel een keer vliegen. Zei ze, dat gaat ons wel lukken. Lange verhaal kort. We zijn, het besluit was genomen. We zijn gaan kijken naar een proefopstelling van CPM. En toen hebben we vanuit Londen was ik met Paul Becker naartoe gevlogen. En toen hebben we Ton gebeld. Zegt Ton, we hebben een keuze gemaakt. Dit wordt het systeem van CPM. Hangende gondeltjes. Oh, zei Ton, dus we gaan vliegen. Zeg, ja, we gaan vliegen. Nou, dan weet ik wat ik moet doen. Dus moet hij zijn hele thema daarop gaan baseren. De eerste klap, als ik zo mag zeggen, kwam op het moment dat de fundering gelegd was voor Droomvlucht. Alle ankerbouten waar de kolommen, waaraan de track, zoals dat heet, van de baan moest komen hangen. Alle kolommen, ankerbouten voor die kolommen, die waren ingegoten. Ik was, omdat toen de bouwvak begon, kon ik ook met vakantie. Ik was projectleider van dat geheel. Ik ging met mijn hele gezin gingen we naar Amerika in 1991. En ik werd gebeld op mijn vakantieadres, ik weet het nog goed, in L.A. Lex, er is iets niet goed. De kolommen hadden hier nu moeten zijn, want die willen we volgende week gaan monteren. Maar die zijn er nog niet. Kun jij eens contact opnemen met die firma, CPM, waar ze blijven? Want anders komen wij in tijdnood. Ik zeg, nou, ik ben over 4 dagen terug. Dat was ook zo mijn vakantie. Ik zeg, dan spring ik er meteen in. Dat deed ik ook. En toen kwam de aap uit de mouw. Toen belde ik de directeur van CPM op. Ik zeg, God, Ellen, hoe staat het ervoor? Kunnen wij jullie bezoeken morgen? Moeten we even wat uitleggen? Ze zijn gekomen en toen verklaarden ze dat het faillissement voor CPM was aangevraagd. Wij hadden gelukkig in het contract gezet dat als er iets dergelijks zou gebeuren, dat dan alle prototypes, alle tekeningen, alle berekeningen, alles zou dan op dat moment eigendom worden van de Efteling. Dus we hebben een hele grote vrachtwagen naar Engeland gestuurd, de prototypes laten opladen. We hebben de tekeningen gearresteerd, geconfiskeerd. We hebben alles wat er in die kantoren zat van CPM hebben meegenomen aan ontwikkeling en aan ontwerpen en noem maar op. En toen zijn we gaan nadenken, hoe gaan we nu verder? Nou, toen hebben wij een bedrijf gevonden in Duitsland, BHS. Je zult zeggen, waar staat BHS voor? Dat staat voor Bayerische Hüttenbau en Salzanlagen. Zoutwinningsmachinerieën. Maar wat deed BHS ook? BHS bouwde hele succesvolle achtbanen voor Anton Schwarzkopf. En Schwarzkopf is heden ten dagen nog een van de mensen die zeer gewaardeerd worden voor zijn ontwerpen van achtbanen van een bepaald kaliber. Eentje ervan, die draait nu nog, die is al bijna 30 jaar oud. En dat is de Olympia Loop. Die reist nog steeds, doet 2 standplaatsen aan. Dat is München, Oktoberfest. En hij gaat in de winter naar Engeland. Die hebben we bereid gevonden, BAS, om de kolommen te maken en de track. En toen moesten we nog een firma vinden die de elektronica kon bouwen, de schuitjes kon bouwen en de aandrijving van die schuitjes. De schuitjes, moet je voorstellen, die waren 2 aan 2 gekoppeld. Dus je had 2 bakjes die konden draaien. Ze konden versnellen, vertragen, doen. Dat was de opdracht. Hè. Kunnen we die karretjes versnellen? Kunnen we ze vertragen? Kunnen we ze laten draaien om hun as, et cetera? Nou, daar vonden we ook weer een leverancier voor. En dat was een bekende firma in het bedenken en bouwen van transportsystemen. En dat was de firma Translift. Ja, de nederzetting in Europa was wel een Engelse firma. Dus wij waren al een beetje huiverig.
Daar gaan we weer.
Weer een Engelse firma. Ja. Hoe gaat dat verder? Nou, uiteindelijk heeft Translift het systeem geleverd. Maar die was uitgegaan van de specs die aangeleverd waren door ons, die wij gearresteerd hadden in Engeland. En wat bleek, dat Translift was verder gegaan op de aannames daar gemaakt en die bleken te licht te zijn. Dus de eerste testrit die we deden in Droomvlucht, toen moesten de karretjes een helling op. En toen hadden we ze belast met het maximale aantal en toen sprong er iemand bij. En toen vielen ze stil. Dus er zat geen marge in om, bij wijze van spreken, hele zware mensen ineens toe te laten als dat zo zou zijn, als hij dat voordeed.
Had het niet gekund.
Het had niet gekund. Wat bleek, de TÜV is erbij gehaald. Die had het al. Die hadden dus die tekeningen en berekeningen goedgekeurd. Maar die kwamen er toen achter. Wacht even. De aannames, de specs, die zijn veel te licht voor wat jullie willen. Dus toen bleek dat de kracht van de motoren en de alle equipment die nodig is om die motoren te voeden, de versterkers, de elektronica ervoor, die was veel te licht. Terug bij af en we konden opnieuw beginnen. Dus toen is de winter van 92-93 is helemaal gebruikt om het totale concept, elektronisch, motortechnisch, de gondels en dergelijke, om die aan te passen op de nieuwe situatie. Dus dat betekende niet open in het jaar, wat ik al eerder zei, het 40 jaar bestaan van de Efteling, maar pas in 1993. En het draait nu tot nog toe nog steeds met de systemen die door destijds AEG en Stork mechanisch door die mensen zijn opgelost. Door die
zij hebben de oplossing aangedragen.
Zij hebben de oplossing aangedragen en wij hebben de begeleiding gegeven die nodig was. En de rust aan het personeel en aan degene die bezig waren met het herontwikkelen, om de hele winter en het voorjaar te gebruiken om vervolgens met succes de attractie begin 93 in gebruik te kunnen nemen.
Jij was op dat moment, zoals je al zei, projectleider. Dat lijkt me een uitdagende positie wanneer je alles waarvoor je met elkaar hebt geknokt, zeg maar als los zand door je vingers ziet glippen.
Ja, luister, Oscar, wat dat betreft is dat toch een kras op je ziel. Ik bedoel, dat is iets wat je niet vergeet. Het is ook iets dat je nooit wenst mee te maken. Het gun je geen enkel park. Maar nogmaals, wat ik moet zeggen is dat je wil uniek zijn in het wereldje. En je doet dus eigenlijk alle ontwikkelingen maar één keer. Je bouwt één keer een attractie van dat kaliber, met die inhoud, met dat verhaal. En je kunt alleen maar slagen door het goed te doen. En je calculeert wel tegenslagen in, maar nooit op die manier die, laat maar zeggen, het effect hebben wat we net besproken hebben, dat een attractie niet geopend kan worden. Het komt helaas voor, niet alleen bij ons, maar ook bij andere grote parken. Dat je gewoon een dergelijke tegenslagen krijgt, juist omdat het een eenmalige ontwikkeling is, waarin je dingen niet altijd kunt voorzien die op je pad komen.
Maar wat een prachtige attractie is het geworden.
Nog steeds, wat ik begrijp, de nummer 1 op de waarderingslijst van attracties binnen de Efteling.
Je hebt net gesproken over een vreemde eend in de bijt. Een dark ride als carnaval festival. Die kon qua uiterlijk niet verder afstaan van de stijl van Anton Pieck.
Dat klopt.
Heeft hij ooit iets losgelaten wat hij van die stijl vond?
Nee. Ik zou je zeggen waarom. Anton Pieck is 92 geworden. in de tijd dat wij Carnaval Festian bouwen waren, dat was 1984, toen was de goede man 89 jaar. En ik weet vrijwel zeker dat hij nooit bij die attractie is geweest. Omdat hij het jaar in 1987, dus 3 jaar nadat Carnaval Festival is geopend, is hij helaas overleden. Dus ik durf 100% te zeggen dat hij hem nooit gezien heeft. Ook geen tekeningen.
Degene die er natuurlijk wel bij betrokken is geweest en hoe is Joop Geesink.
Ja, ja.
Het verbaast me eigenlijk. Ja, ik weet natuurlijk dat de goede man helaas de première niet heeft meegemaakt.
Nee, dat was zo'n grote vriend geworden. Wij vielen zo in elkaar. We hadden zoveel waardering voor elkaar. Hij, omdat hij voor het eerst een dark ride moest bouwen. En hij wist bij God niet aan welk avontuur hij begon. De man die was stervensgoed in het maken van poppenfilms. En de verhaaltjes daarbij. Maar een 3D-attractie bouwen, zoals Carnaval Festival, was voor hem ook nieuw. Overigens is het idee Carnaval Festival, we hebben natuurlijk Joop wel een aantal dark rides laten zien, waaronder It's a Small World. En Small World is, ben ik bang, de onderlegger geweest voor de ontwikkeling van Carnaval Festival zoals het is.
Hij heeft 1 testritje gedaan. Klopt dat?
Ja. 1 testrit en ja. Hij heeft hem geloof ik zelfs nog halverwege hebben even moeten onderbreken vanwege zijn ziekte. Dus dat was...
Dan komt die première eraan en daar is hij zelf niet bij.
Nee.
Wat voor een weerslag had het op die première?
Ja, zijn vrouw was daarbij en zijn dochter Louise. En ik moet eerlijk zeggen dat ze zijn vrouw het buitengewoon bewonderenswaardig goed gedaan heeft om in, laat maar zeggen, binnen 4 weken nadat Joop was begraven, om dan toch dit te doen. Ja, dat was uitermate knap. En ik moet ook eerlijk zeggen, wat mij deugd doet, is dat Louise in staat is gebleken om Loekie weer terug op het scherm te krijgen in de huidige, voor en na de huidige reclamefilmpjes op de tv. Zij ontwerpt die tekeningetjes. Zij ontwerpt die verhaaltjes rondom Loekie.
Veranderende tijden, Lex. En veranderende inzichten hebben gezorgd voor de nodige aanpassingen in het uiterlijk van bijvoorbeeld de figuren in Carnaval Festival. De elfjes in Droomvlucht. Wat is jouw kijk hierop?
Oeps, dat is een lastige. Ik was in eerste instantie natuurlijk ontzettend verrast en eigenlijk wel een beetje boos. Want moet je daar nou over vallen? Hè? In Carnaval Festival. Aan het einde heb je zo'n tafereel met Afrikaanse toestanden. En En toen heb ik Louise gebeld. Ik zeg, God Louise, dit is aan de hand. Is dat jou bekend? Ja, zei ze, dat is mij bekend. Zeg, God, hoe sta jij daar nou in? Ja, zei ze, ja. We moeten het maar laten gaan, want de wereld zit voor het anders in elkaar. Ik denk, dat is een wijs woord. Zo is het. Maar ja, om dan het verhaal door te trekken naar Monsieur Cannibal, wat ook gebeurd is. En ik heb begrepen. Ja, moeilijk, maar gelet op de huidige spanningen in de wereld en de is het, snap ik het wel. Het is wel vreemd om de elfjes te zien in hun huidige uitmonstering af en toe. Maar goed, het zijn zo.
Een onmisbaar onderdeel van een dark ride is een goed stel bewegende figuur. Hè? De zogenaamde animatronics. Ik heb eens even opgezocht. Je hebt een interview gehad met Eftelist. Dat is in 2008 geweest. Daarin zeg jij te vrezen dat de uitgebreide kennis en kunde binnen de Efteling om die figuur te maken verloren dreigt te gaan en wellicht later ingekocht moet worden. We zijn nu een flink aantal jaar verder. Is die voorspelling uitgekomen?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, want de afdeling animatronics binnen de Efteling bestaat eigenlijk niet meer in uit de mensen die er toen verantwoordelijk voor waren om bijvoorbeeld de figuren te ontwikkelen van Fata Morgana. Er zijn natuurlijk we hebben de Trollenkoning ontwikkeld. En de spin-off van de Trollenkoning is Hugo in Villa Volta.
Hugo, ja.
Die figuren zijn allemaal in eigen beheer gemaakt. Maar ik weet dat bijvoorbeeld de Baron van Baron 1898, die is gekocht.
Ja.
Pardoes in Symbolica. En alle figuren die daar geplaatst zijn, zijn gekocht.
Garnerholt.
Ja. Dus laat maar zeggen, wat ik graag gezien had en wat we ook geprobeerd hebben om de afdeling animatronics in de Efteling te laten doorgroeien. We hebben destijds in de tijd van Ruud de Klerk, hebben wij kennis gemaakt met, wat toen werd de Fata Morgana aan alles en iedereen die het maar wilde zien getoond achter de schermen. En Ruud die zei, wat zijn jullie nou te gaan doen? Laat je iedereen zomaar toe achter de schermen om te kijken hoe wij zelf die poppen ontwikkeld hebben van Fata Morgana. En die dan vervolgens kunnen laten herbouwen of kopiëren elders. We hebben toen op zijn nadrukkelijk verlangen alle bewegingen van Fata Morgana gepatenteerd. Dat kostte godsvermogen, maar het is wel gebeurd. Maar op een van die excursies was een gerenommeerde animatronic bouwer aanwezig, Sally. Sally uit Amerika. En ik ben met Sally nog steeds heel goed bevriend met John Wood, de huidige eigenaar ervan, maar die het nu weer over aan dragen is als zijn kinderen. En wij hebben met Sally geprobeerd om een nederzetting van Sally samen met de Efteling als animatronic fabrikant te bouwen in Waalwijk. Dus we hebben geprobeerd om een eigen animatronic afdeling op te tuigen met de kennis en wetenschap van Sally en samen een animatronic bedrijfje in Nederland te bouwen. Niet alleen voor ons, maar ook voor derden.
Maar is niet van de grond gekomen?
Nee, dat is niet gebeurd. Want de grote promotor van die ontwikkeling was Ruud de Klerk. En zoals je weet, Ruud heeft helaas maar een paar jaar de functie als algemeen directeur kunnen vervullen.
Lex, je bent mede verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een aantal attracties die in de loop van de jaren plaats hebben moeten maken. We hebben het over de Bob, Polka Marina, Pegasus, maar dus ook dus nu het Spookslot. Hoe beleef jij al die requiems van al dat moois waarin jij zoveel tijd en liefde hebt gestoken?
Bij Spookslot, daar had ik... Ik wist dat men bezig was met, daar is al meer gebeurd overigens, om aan het Spookslot mogelijk eens een andere invulling te geven. Kijk, de technieken die daar toegepast zijn en het is allemaal was wel wat verouderd. Ik ben vlak voordat het werd afgebroken, ben ik nog achter de schermen geweest, binnen. En ik verbaasde me erover dat alles nog exact hetzelfde was zoals wij het destijds hebben gebouwd. De techniek, de ventielen van Martonair, de toegepaste zuigertjes, de scharnier, ik noem het maar, de pollengras die we er allemaal ingelegd hebben. Alles was nog exact hetzelfde. Dat geeft wel aan dat de keuze die ik destijds gemaakt heb voor Martonair een hele goeie is geweest, want dat draaide nu nog. En zo kunnen we nog veel, wat meer dingen opnoemen. Hè? De monnikenbaan, door mij bedacht met het motortje wat de monnik achteruit laat lopen. Nooit vervangen. Dus wat dat betreft, brandtechnisch zou het ook naar mijn idee wel eens een moeilijke zijn geweest als je nou werkelijk gaat kijken of alles nog wel zo verschrikkelijk goed brandweer. Ik neem het aan hoor. Ik geloof dat daar de brandweer zal niets nalaten om, of zal het niet nalaten om een onveilige attractie af te keuren. Waar ik wat moeite mee had was Polka Marina. Waarom? Omdat Polka Marina, wij waren destijds, Ton en ik en nog een paar collega's, wij waren in Denemarken, in Tivoli, en die hadden daar zo'n bootjesmolen. Alleen die bootjes die gingen recht op en neer, en dus helemaal een beetje zoutloos. Maar een bootjesmolen vond Ton wel leuk. Ik zeg, nou, zeg ik tegen Ton, kun jij daar eens naar kijken? Ik zeg, daar wil ik wel naar kijken, maar dan wil ik hem eigenlijk zelf ontwikkelen. En ik had toevallig vanuit de HTS in Tilburg een praktikant bij me. Ik zeg, God, vind jij het leuk om een attractie te ontwikkelen? Oeh, dat vond hij natuurlijk wel heel leuk. Ik zeg, nou, wij zijn altijd al erg in geweest om een bootjesmolen te bouwen. Ik zeg, ik heb daar een idee over, want wij hebben ook kennis gemaakt met een hele goede pijpenbuiger. En die pijpenbuiger heet Vekoma. En Vekoma heeft de Python gebouwd. Ik zeg, nou zou het leuk zijn als we een bootjesmolen kunnen bouwen waarbij de bootjes niet alleen maar op en neer gaan, maar ook naar links en naar rechts en naar voren en naar achteren. Ik zeg, en door pijpen te buigen naar links en naar rechts en door hoogteverschillen, golfbewegingen erin aan te brengen, dan maak je die molen niet zo zoutloos. Wil jij eens met mij kijken of we daar stappen in kunnen zetten? En dat is gebeurd. Dus eigenlijk is die bootjesmolen was een idee van mij, niet als molen, maar wel de uiteindelijke effecten erin. En dan vind ik het wel jammer dat dat ineens, want ik ben ervan overtuigd dat die erg goed nog te vernieuwen zou zijn op essentiële punten. Ja. Maar goed, daar heb ik ook niet heel erg. Maar ja, ik mis hem misschien. Ik mis hem wel. Die mensen die hem heel erg missen, dat zijn mijn twee kleinzoons.
Echt waar?
Die gingen er altijd in. Ja. Op een gegeven moment houdt dat ook op. Ik bedoel, die worden ook ouder en dan zeggen ze, oh, die flauwekul, dat doen we niet meer. Nou. Maar dat geeft een beetje aan. Ik heb wel begrip voor veranderingen.
Ja. Je maakt van de Efteling geen museum.
Nee,
maar
precies niet.
Bepaalde dingen kan me voorstellen dat het even van je hart gaat.
Ja,
inderdaad.
Ja, precies.
Stel nu, Lex, op dit moment luistert iemand naar deze podcast en die denkt van, goh, dat is toch wel heel bijzonder allemaal. Dat lijkt me ook wel wat die Lex daar allemaal heeft gedaan. Ja. In het kader van gratis sollicitatieadviezen. Ja. Wat moet hij of zij meenemen?
Jeetje, wat lastig. Je moet natuurlijk, als je in de techniek wilt bij de Efteling, dan moet je natuurlijk een gedegen technische ondergrond hebben. Je moet snappen hoe dingetjes werken en inzicht hebben in technische aflopen bij machines, hoe dat werkt. Maar daarnaast denk ik dat je een hele creatieve geest moet hebben. Creatief om, en wij noemen dat altijd om een beetje out of the box te kunnen denken. Technisch gesproken dan, hè? Dat je niet van de vanzelfsprekende dingen uitgaat. Hè, van hier een excentriekje. Daar, maar dat je eens gaat spelen met, zoals topkoks dat doen in hun keuken. Die dus in hun hoofd kneden met materialen waarvan jij denkt, daar kan ik, daar lus ik toch niet. Of daar kan ik. Dat doet de schilder ook. Op zijn palet maakt die kleuren aan. Ik denk dat je een hele creatieve benadering moet hebben van de techniek om te kunnen doen wat degene die iets verlangt in beweging of in effecten, om die met die techniek te kunnen bedienen. Ik denk dat je een hele fantasierijke geest moet hebben ook, en vooral en natuurlijk uit de box denken. En dat leer je niet. Dat leer je niet. Dat heb je en dat ontwikkel je als je in een, en dan zeg ik het een beetje onherbiedig, in een speelse omgeving zit. En ik kreeg vroeger al de naam dat ik me niet goed kon concentreren en heel speels was en allerlei dingetjes. Ja, dat heeft misschien wel geholpen.
Hoor jij dit thuis? Doe je voordeel mee.
Ja.
Lex, wat ik mij al een tijdje afvraag. Waar heb jij door de jaren heen kantoor gehouden in de Efteling? Waar zat jij?
Ja, dat is een leuke vraag. Ik begon in een soort loods met betonnen geprefabte balken en kolommen. Direct achter het oude kantoorgebouw, wat er nog staat. Als je de dienstingang oprijdt,
ja,
dan rij je rechtdoor. Dan heb je rechts op dit moment de techniek liggen. En dan rij je op het Centraal Magazijn. En links van dat Centraal Magazijn, daar ligt nog het oude gebouw waar op de hoek Herman ten Bruggekaart zijn kantoor had, waar Marcel van der Hoven zat als zijn secretaresse. En loop je daar dan uit, maar dat is nu helemaal verbouwd en aangebouwd. Daarachter zit een ruimte, ik denk dat op, ik ben er al lang niet meer geweest hoor. Maar daar zat mijn eerste kantoor. Waar zat mijn tweede kantoor? Dat was nadat ik gepromoveerd was van hoofdtechnische dienst naar hoofdpark. Toen ben ik verhuisd naar de nieuwbouw van de kantoren. En de nieuwbouw staat, als je weer dat dienstencentrum binnenkomt, links. Ja. Waar nu, in dat gebouw zit nu het hele kledingatelier. Dus daar worden alle kleding gemaakt. En als je dan ramen gaat tellen, ja, dan was het... dan moet ik even goed kijken. Daar zaten twee kanten. 1, 2, 3. Het derde en vierde raam.
Ja.
Aan de kant van... Dat was mijn kantoor. Was
aan de kant van kantoor. Van de dubbele laan.
Ja.
Oké. Okay.
En dat kantoor lag toen... En dat werd hoe moet ik dat zeggen? Een beetje pesterig gezegd. Lag achter de klapdeuren. En wie zaten er achter de klapdeuren? Daar zat de directie. En, ja. En daar zat het parkmanagement, daar zat niet personeelszaken, daar zat iets ervoor. Maar achter de klapdeuren, daar werd het beslist. Nou ja, daar heb ik dus even gezeten.
Ja.
En toen kwam het derde kantoor, toen ik dus naar de techniek terugging. Toen kwam ik voor de klapdeurtjes zitten in een wat kleine ruimte. Maar daar heb ik het management kunnen doen over Droomvlucht.
Okay.
En het vierde kantoor is geweest een aantal noodgebouwen die gezet zijn schuin tegenover de nieuwbouw, dus met de oude ingang Noord daar, waar de dienstauto's naar binnen rijden en dergelijke. Daar stond, het is nu afgebroken helemaal hoor, daar stonden een aantal containers, noodkantoorgebouwen. En daar zat Ton van der Verne in. En daar zat ook ik in. En daar zat de afdeling kleding in. En daar zat de exploitatie had daar wat ruimte in. Daar zat ik ook.
Hoe zou je de sfeer destijds op de Eftelingse burelen, hoe zou je die omschrijven? En is die in de loop der jaren ook veranderd?
Nou, in mijn tijd hadden wij de vrijheid genomen om 's ochtends. Jan Verhoeven zat met zijn kantoor in de oude bouw, zou ik maar zeggen. En Ton en ik zaten in de barakken, in de nieuwbouw. En wij hadden de goede of niet goede eigenschap om, als we binnenkamen 's ochtends, dan gingen we bij elkaar zitten, Ton, Jan en ik. En wie er dan nog aanschoof, dat zagen we wel. Dan hadden we zogenaamd een koffieuurtje. En dan, daar werden allerlei dingen besproken die normaal niet besproken werden. Maar er ontstonden ook leuke ideeën. Maar we snoepten zo wel anderhalf uur van de dag af. En we hadden ook tegen elkaar gezegd, wij beginnen niet voor 9 uur. 9:15 komen we eens aan kakken.
Het heeft heel veel goeds gebracht.
Het was een hele goede sfeer.
Lex, waar jij ook bekend om staat, en ik denk dat de Efteling daar enorm veel baat bij heeft gehad, is jouw uitgebreide netwerk. Maar ook jouw netwerkkwaliteiten. Je hebt ooit in een interview gezegd dat je ervan houdt mensen te verbinden.
Ja.
Waar komt die wens, die neiging vandaan?
Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik, en dat had mijn vader ook. Die had ook die kwaliteit om mensen met elkaar te verbinden. Ik ben... iemand van connecting people, daar hou ik van. Ja, dat heb je of dat heb je niet. Ik heb het altijd als heel plezierig ervaren, iets natuurlijks.
Dat netwerk, dat bracht jou ooit in contact met Tony Baxter.
Ja.
Imagineer bij Disney. Ik mag even zeggen, mastermind achter Disneyland Parijs. Uit dat contact is een vriendschap ontstaan.
Ja, echte vriendschap. Ja.
Waarom klikt het zo goed tussen jullie?
Wij waren met ons gezin op vakantie in Californië. En ik had Bob Rogers gebeld. Die zat met zijn kantoor BRC. Zaten die ook in Californië. En ik zeg, God Bob, kun jij mij een easy access bezorgen bij Disney? Want je hebt er vroeger zelf ook gewerkt. Bob heeft daar gewerkt. Ik ga het proberen, zei hij. En hij belt mij terug en zegt, nou, je moet dan en dan zo laat om 7:00 s'avonds in New Orleans Square zijn. En dan word je opgewacht door iemand en die gaat jou... Die iemand bleek Tony Baxter te zijn. En wij raakten in gesprek. We zaten bij een show van Mickey Mouse... We zaten op het bordes boven. Daar zaten allerlei lieden die geen plek zomaar daar kregen. Maar wij dus wel met ons gezin. De kinderen genoten van de show. Van Fantasmic. En ik zat met Tony maar te klaar. En we, steeds meer kwamen we tot de ontdekking dat we allebei dezelfde ideeën, dezelfde gevoelens hadden bij de attracties. Daarnaast bleek Tony ook nog eens een heel groot bewonderaar te zijn van Anton Pieck. Hij nam na de voorstelling nam hij mijn gezin mee achter de schermen bij een ontwikkeling die hij net had geopend, Indiana Jones. En dan liet hij mij de karren zien en hoe ze bewogen en hoe ze en hoe ze werkten en hoe het ging. En de volgende dag ontving hij weer ons en leidde hij ons weer rond door het park. Het klikte werkelijk wonderbovenwaardelijk en wonderbaarlijk. En hij is toen op enig moment, heb ik dat Ton verteld, zegt Ton, ik heb nou een man ontmoet, die moet jij ook ontmoeten, Tony Baxter. Oh ja, zegt hij. Hij zegt, ik zeg, hij komt, eerdaags komt hij naar Nederland. Nou, zegt hij, dan neem ik hem mee achter de schermen. En dan neem ik hem mee naar de archieven van Anton Pieck. Nou, dat gebeurde. En Tony, die stond bij de tekeningen van Pieck, de originele. Ik zag zijn oogjes troebel worden. Want dit was zo'n mooi moment. En zo is die relatie alleen maar uitgegroeid en uitgegroeid. Ik ben bij hem op zijn kantoor geweest in het begin en later ook nog. Hij heeft mij wel een keer bij California's Adventure, dat is de nevenontwikkeling van Disney. Hij zei, ja, zei hij, ik zet jou hier af, maar ga zelf niet meer naar binnen. Want het is mijn stijl niet. En we hebben dus uitermate goed contact gehouden tot op de dag eigenlijk van vandaag. En een van degenen die nu in zijn voetsporen treedt is, zoals je weet, Michel den Dulk. Die mede door Ton en mijn toedoen ook bij Disney aan de slag kon gaan. Ja. En ik moet ook zeggen, Reinoud heeft ook nog daar een bijdrage aan geleverd. Ja.
In 2013 kreeg Tony Baxter zijn eigen raam op Main Street USA. En hij werd een zogenaamde Disney legend. Hè?
Ja.
Ik dacht op een gegeven moment, dat moet toch ook wel in de Efteling kunnen, zo'n initiatief. Je hoeft niet elke ramen te gaan beplakken, maar ik kan me toch wel voorstellen dat er misschien ergens in het park nog wel een mooie. Of is dat helemaal tegen de identiteit van de Efteling?
Jij bedoelt dat je als Disney of als Efteling legend degene die een plekje daar heeft gekregen is Ton. En natuurlijk Anton Pieck. Ja. Ton heeft zijn eigen plein, het Ton van de Venplein. Ja. Ja, ik heb niks. ik heb mijn ziel en zaligheid achtergelaten in de attracties. Ja, waar hoe, ik verantwoordelijk voor was. Maar ik zit ook niet te kijken op een tegeltje, hoor, nee, Oscar. Of op een handafdruk of zo, nee.
Nee, dat soort initiatieven hoeven we je niet voor te bellen. Nee. Duidelijk. Die ceremonie, tijdens de ceremonie sprak Tony Baxter over de waarde van een goede mentor binnen het bedrijf.
Ja.
Iemand van wie je kan leren, maar ook vice versa. Ik vroeg me af, heb jij in het begin van de Efteling een dusdanige mentor meegemaakt? En ben je misschien later in je tijd binnen de Efteling voor een andere mentor geweest?
Oeps, ja, nou waar ik... Ik weet niet of ik dat mentor mag noemen. Van wie ik heel veel geleerd heb en met wie ik grote bewondering heb. Dus toen destijds de man die mij aangenomen heeft, dat is Herman ten Bruggekaten. Daar, als je zegt van, is dat een mentor? Niet maar in de manier waarop we met elkaar omgingen, waarop hij mij benaderde, waarop ik met hem kon discussiëren. Dan is dat degene geweest met wie ik heel veel deel en erg veel van geleerd heb. Vooral in hoe je met mensen omgaat, hoe je problemen benadert, hoe je een strategie hebt in dingen. Dat was Herman ten Bruggekaten.
En later heb jij nog opgetreden een soort van mentor?
Nee, ik heb niet. Men heeft natuurlijk naar mij kunnen kijken, wat ik deed. Ja. En als ik Koen Bertens heeft wel eens tegen mij gezegd, ik heb van jou een heleboel geleerd. Ja. Dan denk ik, ja, dan...
Dat is toch mooi dat je mee kan nemen.
Zo. En zo zullen er ongetwijfeld meer zijn die zeggen van jou heb ik veel geleerd. Maar, ja.
Even terug naar Disney. Disney heeft een eigen wijze van sprookjes portretteren. We kennen die allemaal. Die wijkt wel af van de van de wijze waarop de sprookjes en sprookjesfiguren in de Eftelingen worden voorgesteld. Hebben jouw contacten binnen Disney jou ooit wel eens een keer laten weten wat ze van die wijze vinden?
Nou, dat met name Tony Baxter, die heeft gezegd van... En Bob Rogers ook, dat is ook zo'n man die heel erg begaan is met de Efteling. Die hebben gezegd van dat unieke, dat eigenzinnige, wat jullie doen, die en daar consequent aan vasthouden. Dat is de grote kracht van de Efteling. Consequent vasthouden aan het gekozen traject wat gelopen moet worden, maar wat je niet kent. Dat zijn de dingen die we echt gemeen ook hebben.
Er zijn veel contacten onderling. Als je de Efteling naast Disney aan tafel zet, kunnen ze van elkaar leren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij heel veel kunnen leren van hoe Disney strategisch met dingen omgaat. Of wij er veel van... Het is natuurlijk toch een hele andere... Kijk, Disney, daar zit Mickey Mouse als character heel erg nadrukkelijk en vast onder. Bij de Efteling is dat nogal moeizaam gegaan met Pardoes. Erg moeizaam. Maar we hebben dat character nou eenmaal. Disney kijkt natuurlijk van... naar ons, en dat heeft Tony Bax ook tegen mij gezegd, hoe jullie dat met jullie budget op dat niveau kunnen doen, daar kunnen wij veel van leren. Dat heeft hij letterlijk gezegd. En wij hebben natuurlijk die budgettaire mogelijkheden niet, waardoor Disney in staat is om op punten waar wij zeggen, hier moeten we bezuinigen, net door te gaan. En wij kunnen doorgaan en ervoor zorgen, dat doen we dus ook, om in de attractiviteit van een bepaalde ontwikkeling niets te laten ontbreken. Maar het te doen met de middelen die wij voorhanden hebben, hoe eenvoudig ze ook zijn. Disney kan zijn portemonnee wijd opentrekken en gaat met 10 man kijken bij Vekoma hoe een achtbaan wordt gebouwd. Dat doen wij niet.
Dat doen wij niet.
Nee. Dat kunnen wij niet.
Nee. Tom van der Ven. Hij roemde in zijn documentaire, wederom van de website De Vijf Zintuigen, de eenvoud, maar ook de finesse van het Sprookjesbos. En hij adviseerde daar de huidige en de toekomstige verantwoordelijken daar oog voor te houden.
Ja.
Hoe doen die verantwoordelijken het volgens jou?
Mening? Ik denk heel goed. Ik denk dat de huidige verantwoordelijken, onder aanvoering van Sander de Bruin, daar heel goed toe in staat is om die kwaliteit en die eigenzinnigheid en de uniqueness van de Efteling, om die te bewaken. Daar zijn ze zeer goed toe in staat. En dat zie ik ook. Als ik nu zie met welke raffine, in wat ik dan gezien heb tot toch toe van Danse Macabre, hoe daaraan gewerkt wordt, hoe ik je kunt er veel van vinden, maar als je kijkt naar symbolica, hoe daar gedurfde oplossingen zijn gekozen en geen goedkope oplossingen. En als je kijkt naar de nieuwe sprookjes, de kleren van de keizer, de onzichtbare kleren van de keizer, we kijken naar Assepoester. Dan zie je dat toch op dat terrein de boel goed in de gaten gehouden wordt, gekoesterd en bewaakt.
Tom was een ontwerper die met een korte tussenpauze tussen 1965 en 2003 verantwoordelijk was voor de ontwerpen binnen de Efteling, het bewaken van de stijl van Anton Pieck. Hij is helaas niet meer onder ons.
Ja, dat was een klap. Dat kan ik je wel vertellen.
Ja. Want je hebt jaren met hem gewerkt.
Jaren met hem gewerkt en ik kreeg de mededeling toen ik in Vlissingen was. We waren aan de boulevard en ik stond voor het raam en ik kreeg het telefoontje van Olaf Vugts. En toen ben ik naar buiten gelopen, het strand op en ik heb de zee een paar centimeter laten groeien. Ja, dat was een daverende, fijn.
Wat maakte het werken met Ton zo fijn?
We begrepen elkaar. Hij begreep wie ik was en ik begreep wie hij was. We vulden elkaar aan en we groeiden naar elkaar toe. En we groeiden nog meer naar elkaar toe toen we allebei gepensioneerd waren. Toen hebben we samen nog geadviseerd bij Toverland. in een nieuw te ontwikkelen gebied. Dat was we groeiden daarna nog meer naar elkaar toe. Op een gegeven moment hebben we ook zijn we met Ton, met z'n vieren, dus Ton, Rietje, Han en ik. Ton was al een hele tijd, hij was in 2003 is hij met pensioen gegaan. Maar hij heeft in die tussenliggende periode heel weinig, is hij weinig in de Efteling geweest. En heeft ook geen andere dingen gedaan buiten de Efteling. Tot ik op een gegeven moment zei, Ton, weet je wat we nou eens moeten doen? Wij gaan dus even gewoon wat oude vrienden bezoeken. We gaan een zogenaamde Alte Jungspark toe doen. Ik zeg, ik rij wel, ik maak de afspraken, jij en Rietje gaan mee. Oh, dat lijkt me, zoals Ton dat kon zeggen, dat lijkt me wel wat. En toen zijn we in eerste instantie naar Tripstriel gegaan. Tripstriel is een van de parken die, laat maar zeggen, het meeste lijken in aanpak en in uitvoering en in originaliteit en eigenzinnigheid op de Efteling. De familie Fischer. We zijn naar Europa Park gegaan, de grote vriend, Roland Mack en Jürgen Mack. En daar zijn we ook met alle egards ontvangen. Roland liet ons alles zien. En daarna zijn we naar Fantasialand gegaan. En met Robert Löffelhardt hebben we het park bekeken. Dus toen hebben we op onze manier de Alte Jungs Parktour gedaan. En we waren de tweede tour van plan. Was afgesproken. En even daarvoor overlijdt de Ton. En is dat helaas niet doorgegaan.
Hij werd gevraagd naar zijn fijnste herinneringen.
Och, ja.
In zijn jaren bij de Efteling. Ook wederom in diezelfde documentaire waar we het net al over hadden. En voor Ton lagen die ergens in de beginjaren. Tijdens de realisatie van de Indische Waterlelies. Ik weet nog wel, met de karakteristieke stem die hij had. Zei vroeger. Waar liggen jouw gouden herinneringen?
Mijn gouden herinneringen, dat zal ik je precies vertellen. Dat was bij het Spookslot. En de dag van de opening. En alles daaromheen. De ongelooflijke spanning. Hoe reageert het publiek? Hoe reageert de journalistiek? En die spanning die kwam eruit toen ik met Han op de terugweg was. Na de feestavond ter gelegenheid van de opening. Toen heb ik de auto aan de kant gezet tussen Tilburg en tussen Kaatsheuvel. En ik heb alles eruit gejankt wat er maar uit te janken viel. Er viel zoveel van me af. En die reacties, de ongelooflijke waardering voor wat we gedaan hadden. En al die energie, die stroomde er uit.
Gouden herinnering.
Dat is
daar in die auto.
Gouden herinnering dat we iets goeds gedaan hebben. En er is niets mooier, Oscar, dan, en dat heb ik ook meerdere malen gedaan, en tussen het publiek gaan staan en om je heen luisteren en kijken en voelen, wat gebeurt hier? Hier ben ik mee verantwoordelijk voor geweest. En kijk eens wat er gebeurt met die mensen. Dat hebben de jongens nu nog, hoor. Dat hebben ze nu nog. Maar dat zijn de gouden herinneringen.
In 2005 breekt dan een moment aan waarop je, nou ja, je bureau opruimt, je collega's gedag zegt en voor het laatst als medewerker het park uitwandelde. We hebben de beelden gezien in de documentaire van de Vijf Zintuigen wederom, maar wat wij dus niet hebben gezien en waar ik zo benieuwsgierig naar ben, hoe kom je op zo'n moment thuis?
Gewoon met de auto. Nee, ik zal je vertellen. Dat is eigenlijk heel geleidelijk aangaan, want ik werkte al 1,5 jaar, 2,5 dag per week. En niets is zo vervelend als inderdaad 2,5 dag per week werken, want dan zeggen ze tegen je, ja, we kunnen met jou geen afspraken meer maken, want jij bent er niet. Ik werkte op de dinsdagmiddag, de woensdag en de donderdag. En de vrijdag was ik weer vrij en de maandag en de dinsdagochtend. En dus eigenlijk was ik al half weg. 2 weken voor de datum 10 maart 2005, de dag waarop ik officieel afscheid nam, was ik mijn kantoor al aan het leegruimen. Gingen er al dingen. Maar er gingen ook dingen door. Want ik werd al heel snel gevraagd voordat ik echt definitief afscheid nam van de Efteling om toe te treden tot de organisatie van Bob Rogers bij BRC. Dus ik zat al met één been in BRC. Ik heb het contract getekend begin 2005. En vrijwel onmiddellijk legde die al beslag op mij, om mijn ervaringen en kennis, om die in te brengen in hun organisatie. En dat gebeurde in de, laten we zeggen, de Europese tak. En dat was een tak die werd aangestuurd door Bart Dome in Eindhoven, ook heel vlakbij dus. En ik vloeide dus eigenlijk van de ene situatie over in de andere. Want BRC maakte wel gebruik van mij. En ik moest natuurlijk mee naar de beurs. Dat heb ik jaren gedaan. Mee naar klanten, mee dingen bedenken. Wekelijks een afspraak met Bart over hoe gaan we dingen doen. Dus ik was niet echt weg uit het wereldje. Ik zat ineens in een ander wereldje. Ook heel leuk. Dus ik heb mijn bureau leeggemaakt, maar een ander bureau, dat stond dan wel thuis. Daar was ik weer aan de gang.
Als je al die carrière binnen de Efteling en buiten de Efteling, als je die nou samenvat, hè, dan zit ik zo te bedenken, jouw ex-collega Olaf Vught publiceerde onlangs een prachtige biografie. Wordt het niet eens tijd dat er ook een biografie van Lex Lemmens komt?
Ja, ik ben erop geattendeerd door een aantal goede vrienden om me heen. Er is één daarvan is een journalist, dat is Lama Wijfels. En die heeft mij gezegd, oh, jij moet dus eigenlijk eens jouw verhaal vertellen. Ik zeg, ja, wil jij dan mijn ghostwriter zijn? Ik zei, dan moeten we het eerst gaan kijken, is daar belangstelling voor? In welke oplagen wil je dat doen? Ik wil wel een heel verhaal vertellen. Maar ik denk er eigenlijk nu, Oscar, niet meer zoveel over na. Waarom? Er zijn een aantal podcasts gemaakt, nu weer die met jou. We hebben een documentaire. We hebben de documentaire over Fata Morgana. We hebben direct de documentaire over het spookslot. We hebben allerlei fragmenten waar ik in beeld ben geweest. Ik denk dat nu nog een boek erachteraan. Ik weet het niet, geloof niet. Ik vind het mooi zo.
Ja. Mensen, luisteren maar gewoon naar deze podcast. En kijken maar gewoon naar die prachtige documentaires. Ja, ik snap wat je bedoelt.
Kijk, natuurlijk, het geschreven woord gaat nooit weg. Dat blijft in een boekenkast staan. Ik ken nog het boek wat door Mark de Minio is geschreven, Op weg naar ooit. Ja, dat boek heb ik ook nog in mijn kast staan. Het is zo, je kunt ook dingen die je leest, die kan de een ander anders interpreteren dan de ander. Je kunt met geschreven woorden ook hele verkeerde indrukken wekken. Als je in beeld bent en je vertelt je verhaal, of nu net zoals zo'n podcast, dan vertel jij je verhaal. En je kunt de woorden die je uitspreekt niet anders vertalen als hoe ze uitgesproken zijn. En ook de intonatie daarachter. Maar als je iets leest, dan leg jij jouw eigen intonatie bij dat geschreven stuk. En kan het heel anders uitpakken. Het is me wel zo overkomen dat je daardoor toch met hele gemengde gevoelens naar een door jou, dacht ik, hele fraaie opmerking geschreven had. Ja. Maar die heel anders werd verteld.
Werd geïnterpreteerd. Dat is een heel ander verhaal. Ja.
Ik denk niet dat het ervoor komt.
Nee. Lex, we naderen het einde van het interview. En dit is het moment waarop Paul en Tim van de podcast De Kleine Boodschap altijd hun bekende uitsmijters erin gooien. Stellingen die een korte reactie vragen. En hoewel een goed voorbeeld altijd doet volgen, dacht ik van, nou weet je, ik hou het dit keer maar bij namen. Een aantal van die namen zijn al gepasseerd. En ik kan je vertellen, ik heb me flink moeten beperken. Maar ik kwam op de volgende namen, Lex. Graag jouw reactie. De allereerste naam, oud-Efteling-directeur Herman ten Bruggekaten.
Een groot voorbeeld, de man die mij aangenomen heeft in deze functie, in de functie toen bij de Efteling. Een man die mij heel veel geleerd heeft. Een man die als een diplomaat kon acteren. Altijd in driedelig pak. Een man die een luisterend oor had naar jou. Ook al was hij het niet met je eens, dan wist hij dat op een zodanige diplomatieke manier te verwoorden dat je zei, oh, ja, meneer ten Bruggekaten, misschien moet ik er nog eens over nadenken. Ik heb met hem voor het laatst aan tafel gezeten in een verschrikkelijk leuke productie. En dat was bij de KRO, het Theater van het Sentiment. En daar zat ik met Herman met Marie van Heumen en met Ton van de Ven. En last but not least, Dio Obers. De nar bij de Efteling. En daar heb ik hele bijzondere herinneringen aan. Omdat we in de oude setting weer daar zaten. De vrolijke Marie, die altijd een kwinkslag had, een opmerking had. Ton, vaak de wat serieuzere. En Ten Bruggekaten, die alles overzag en het kon dirigeren. En helaas, 2 jaar na die uitzending, of 1 jaar, is Herman gestorven. En mocht ik in de studio van Omroep Brabant nog een terugblik geven op mijn samenwerking met hem. Ja. Was ook een schok, want niemand wist het. Niemand wist dat hij ineens overleden was. Dat is helemaal onkundig. Bij toeval kwamen mensen daarachter. Ja. Maar goed.
Die andere bekende Efteling-directeur, Paul Beck.
Ook een grote vriend geworden. Ik zie hem nog heel regelmatig. Het is nou weer even geleden, maar we hebben ook nooit het contact verloren. Hij was natuurlijk een man die vaak een doorbraak betekende in ad hoc dingetjes aannemen. Heel snel beslissingen kon nemen. Ik vergeet nooit het moment waarop ons werd medegedeeld dat hij directeur zou worden. Dat was in de periode dat Herman Ten Bruggekaten interim directeur was bij de Efteling. En wij waren in 1989, geloof ik, Ton, Herman en ik. En daar was ook bij Stefan Schoor, de toenmalige PR-man. En Herman, die kreeg een telefoontje. Ik wist, en Herman, dat er gesprekken gaande waren met een nieuwe man. En we zaten aan het ontbijt en hij werd weggeroepen van het telefoontje. Hij komt terug en hij zegt, nou, tegen Ton en mij, jullie krijgen een nieuwe directeur. Zet de stormhoed maar op. Dat was de introductie.
Dat werd Paul Beck.
Maar we hebben met Paul Beck ongelooflijk veel avonturen beleefd. En nog steeds zijn we hele goede vrienden. En zien we elkaar heel graag. En belt hij mij ook met regelmaat op. Hele goede herinneringen. Ja.
Volgende naam, Marie van Heumen.
Jan Duizendpoten. Degene die ik het eerste tegenkwam in mijn kennismaking met de technische dienst en een hele bijzondere jongen die de... Marie was degene die de schakel was tussen de creatieve, niet bestuurbare vormgeverswereld en de toch door Nico Razenberg geleide, onder mijn verantwoordelijkheid, geleide technische dienst. Nico was een meewerkend voorman en die vond wat O&O deed. Die vond dat maar niks. Maar, want die deden maar wat. En die waren losbandig. En die keken niet naar uur en tijd. Die kwamen wanneer ze wilden. En die gingen wanneer ze wilden. Nou, en Marie was de brug tussen die technische dienst. En ik was ook al zo eentje die wel dat allemaal wel zag. Maar ik vond het wel goed. Vond Nico ook niet zo leuk. Marie was de brug tussen de vormgeverswereld en de techniek. Want we hadden elkaar nodig, hè? De vormgeving, daar moest de techniek in passen. En omgekeerd moest de vormgeving om de techniek heen passen. Dus had ik haar heel erg hard nodig. En Marie, ja, voorzitter geweest van de personeelsvereniging, heeft zich later bekwaamd in de bedrijfshulpverlening. Doet hij nou nog, geeft hij nou nog cursussen voor?
Reanimatiecursussen,
ja, begreep ik. Ja, ook dat doet hij nog steeds. En is nog steeds een hele graag geziene gast overal en ook bij mij. En we zien elkaar regelmatig.
En een goed verhalen vertellen. Maar dat is iets wat jullie allemaal vertellen. Wel tegen, ja, heb ik, ja, het idee. Ja. Ik heb hier een volgende naam op de lijst staan. Ontwerper. Tegenwoordig allround concept specialist Robert-Jaap Jansen.
Ja, dat was hij. Ja, Robert-Jaap was al in zijn jeugdjaren een enorme fan van de Efteling. En toen de oude situatie er was, en Ten Bruggekaten was nog directeur. Toen zat daar, secretaresse van Herman. En die zag Robert-Jaap al aankomen. Zei, oh god, daar heb je Marcel van der Hoven. Heet. Daar heb je hem alweer, de grootste fan van de Efteling. En hij was er al bijna elke dag, denk ik. Nee, dat is niet waar. Maar er is iemand geweest die dus van zijn hobby zijn werk ook heeft kunnen maken. En nog steeds zijn grote projecten gedaan heeft, ook nu, Max en Moritz. Hij heeft het bewegende gedeelte van Polles Keuken helemaal bedacht. Ook een duizendpoot.
Ja,
met een ongelooflijk Efteling hart. En ook ongelooflijk goed weten wat wel en wat niet kan binnen de Efteling. Ja.
Michel den Dulk.
Michel den Dulk. Een vriend. Nog steeds. Wij voelden elkaar ook aan. Ton en Michel zaten ook op één lijn. En ik heb nooit begrepen waarom tegen Michel gezegd werd van... je moet eens even buiten de deur kijken. Want als er eentje was die de Efteling traditie kon en kan voortzetten... met zijn inzicht, zijn visie, zijn gevoel voor de Efteling... dan was hij het. En ik ben zo blij dat hij bij de Disney terecht is gekomen. Want ik heb hem eens ooit gevraagd... zou jij nog een keer terug willen naar de Efteling... Ja, dat kan niet meer.
Dat kan niet meer.
Dat kan niet meer. Nee. Dus iemand die bij Disney zijn vleugels op een ongelofelijke manier heeft kunnen uitslaan. En die heeft laten zien dat hij een ongelooflijk groot talent heeft.
Manager Design en Experience, ja, ik noem het maar even hoofdontwerper, Sander de Bruin.
In de voetsporen van Ton, een hele goede creatieve jongen die de... Ook Ton zei altijd de geleende hand van Piek. Ik zeg, Sander, die kan gebruik maken van de geleende hand van Ton. Ik denk dat hij een hele goede hoeder is van het sprookje en bewaarder van het Efteling erfgoed.
Een van de laatste namen die op mijn lijstje staat hier. Hanneke Lemmens.
Mijn ongelofelijke, al 52 jaar lang lieve echtgenote, die mij... heeft gebracht waar ik bij de Efteling ben gekomen. En daar was zij de grondlegger voor. Daar ben ik heel erg dankbaar voor dat dat gebeurd is. En dat ik niet meteen gezegd heb van... nee, dat is niks voor mij, maar toch. Zij voelde dat aan. Zij voelde dat aan dat dat iets voor mij was. En mij altijd door dik en dun gesteund heeft... ook in hele moeilijke periodes. Kleine kinderen, ik die er dan niet of weinig was... Net in de periode dat de grote dingen bij de Efteling gebeurden. Hè, tussen de jongste bij ons is van 1977. Nou ja, in 78, ga maar na, ging een spookslot open. En al de jaren daarna, Python, Fata Morgana, de Bobbaan, de Carnaval Festival, de Trollenkoning, Piranha. Het legde heel veel beslag op mij. En zij heeft het allemaal mede ondersteund. En daar ben ik heel, heel, heel dankbaar voor.
Mag ik dan afsluiten met de allerlaatste naam? Lex Lemmens.
Oh. Degene die met heel veel plezier terugdenkt... aan een gouden periode, in een gouden omgeving... gelukkig niet in een gouden kooi... die de vrijheden heeft gekregen die nodig waren... om de Efteling die dingen... mede te bezorgen, mee te mogen werken aan projecten die de Efteling hebben gemaakt tot wat het nu is en blijft. En ik hoop dat de Efteling alle grote ontwikkelingen en uitbreidingen in de geest van de tijd van toen zullen voortzetten.
Je luistert naar de sprookjes van Dwalen.
Op een dwaalse dag, lang geleden, sprak een kapitein tot zijn vrouw. Mijn lieve echtgenoot, morgen vaar ik uit. Het wordt een lange reis over de 7 wereldzeeën, die niet zonder gevaren zal zijn. Beloof me dat je na mijn vertrek 7 kaarsen ontsteekt. 1 voor elke wereldzee die ik zal bevaren. Als alle kaarsen nog branden voor de zon ondergaat, zal ik veilig terugkeren. Zijn vrouw sliep die nacht slecht. Het vooruitzicht dat ze haar lieve man zo lang zou moeten missen, maakte dat ze de slaap niet kon vatten. Het afscheid de volgende morgen was vol verdriet. En de vrouw bleef op de kade zwaaien tot het schip van haar man achter de horizon verdween. Hierop snelde ze naar huis en ontstak zij 7 kaarsen die zij voor het raam zette. Gezeten in haar stoel staarde ze met een zwaar hart in de vlammen en hoopte dat haar man weer snel terug zou keren. Maar de slechte nacht eiste zijn tol en op een onbewaakt moment viel de vrouw in slaap. Pas uren later schoot ze wakker door de wind die in haar gezicht blies. Er was een raam opengewaaid en ze zag tot haar grote schrik hoe de wind 1 kaars had gedoofd. Snel sloot zij het raam, greep de kaars en rende naar de haard. Met een van pijn vertrokken gezicht hield zij de kaars in de vlammen. Het vuur sloeg om haar handen, maar ontvlammen deed het de kaars niet, wat ze ook probeerde. De kaars bleef uit. Terwijl ze zag hoe de zon buiten achter de horizon verdween, hoorde ze de stem van haar man in haar hoofd. Als alle kaarsen nog branden voor de zon ondergaat, zal ik veilig terugkeren. De vrouw slaakte een gil en rende in paniek naar buiten, de kade op, naar het water, waar ze met betraande ogen de naam van haar man in de wind schreeuwde. Dag na dag, avond na avond, stond de vrouw op de kade. De gedoofde kaars in haar hand en met een angstige blik op de horizon. De dwalers bekeken haar met verbazing. Wat deed ze daar toch? En waarom had ze steeds die kaars in haar handen? Maakte ze zich ongerust? Haar man was toch een ervaren kapitein. Die kwam heus wel weer terug. Waarom zou ze daaraan twijfelen? Maar naarmate de tijd verstreek, raakte men meer en meer bezorgd. Wanneer een ongeruste dwaler haar hierop aansprak, deed zij er echter het zwijgen toe en staarde door haar tranen in de verte. Na een tijdje lieten de dwalers het er maar bij zitten. Een lang jaar ging voorbij. Toen de vrouw op een regenachtige avond weer op de kade stond en zag de naam van haar man fluisterde, voelde ze plots een hand op haar schouder. Geschrokken keek ze om. Ze kon haar ogen niet geloven. Voor haar stond haar man. Ze omhelsde hem innig. O, mijn lieve schat, ik heb je zo gemist. Ik vind het zo vreselijk dat ik deze kaars heb laten doven. Ik was zo bang dat je daarom iets zou overkomen. Maar gelukkig ben je er weer. Je bent er gewoon weer. De kapitein veegde de natte haren uit haar gezicht. Ja, lieve schat, ik ben terug. Maar niet voor lang. Weet je, ons schip liep al in de eerste week vast op een zandbank. En een vernietigende storm heeft het in 1 nacht verwoest. De lading is vergaan en de bemanning is verdronken. Enkel jouw liefde en trouw zijn de reden dat ik hier heel even mag zijn. En ik ben hier niet zonder reden. Ik wil je vragen met mij mee te gaan. Naar een andere plek, waar het mooier is en fijner. Waar geen afscheid meer bestaat. En waar jij en ik eeuwig samen mogen zijn. Ik wil je vragen mijn hand te pakken en mij te vergezellen. Maar weet, een terugkeer naar hier is dan niet meer mogelijk. Dus ik begrijp het wanneer je ervoor kiest te blijven. De vrouw zweeg en staarde lang in zijn ogen. De kaars gleed uit haar hand en viel op de grond. De volgende avond was de kade leeg. De vrouw was nergens te vinden. En ook bij haar huis deed niemand open. Wel vond men haar kaars op de kade. Hij brandde. Vreemd, de wind en regen leken geen vat op hem te krijgen. Voorzichtig plaatsten de dwalers de kaars voor de deur van het huis waarin de vrouw en de kapitein jarenlang hadden gewoond. Daar brandde hij de hele nacht. En de dag erna. En de dag daarna. De kaars bleef maar branden. Door regen en wind. Door alle stormen heen. Tot op de dag van vandaag. De tijd mag dan jagen op ieder afscheid. Maar niet alles gaat voorbij. Sommige mensen raak je nooit kwijt. Die heb je en die hou je. Voor altijd.
En tot zover deze aflevering. Een nieuw sprookje van Dwalen vind je iedere maand in je favoriete podcast-app en op dwalen.nl. De Sprookjes van Dwalen is een podcast van Oscar Koning. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.